om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, tot mensen met een beperking. Dus hij heeft gezegd van, ik doe eigenlijk een beroep op de gemeente van, overbrug mij nou 3 jaar, tot ik gewoon een normaal draaiende organisatie heb, een exploitatie heb, en daarmee is het voor mij prima. Maar wij hebben aangegeven dat met de visie die hij heeft en de doelstelling voor die reïntegratie, dat er beschikbaar is 48.000. Er was gewoon niet meer geld, en dat hebben we teruggekoppeld. En dat is dus, en daarmee heeft hij aangegeven, nou ja, met dat gegeven wetend, moet ik zorgen dat ik mijn exploitatie dus realiseer.
Maar als ik me goed herinner, vraagt hij 3 keer 30.000 euro. Dus
hij vraagt 3 achterin volgende jaren 90.000, dus 270.000 euro.
Nog meer dus.
Nou ja, 3 keer 90 is 270. Dus,
ja, ik meen dat hij 3 keer 30 vroeg, dat ik dat zo
nee,
bezien.
Nee.
Dus,
nou, 30 komt niet voor in het raadsvoorstel.
Nee, maar in uw presentatie die u net... daar wil ik hem graag terugzien. Nee, verder terug. €90.000 per jaar. Oké, u heeft gelijk, €90.000. Nou ja, ik dacht 30, dus het is dus nog meer.
Daarmee was uw vraag beantwoord, heer Jacobs.
Jawel, voorzitter, dank u wel.
Ik ga terug naar de heer Oeroe, aan u het woord.
Dank u wel. Graag zouden we een helder overzicht hebben van wat er op de balans komende jaren gaat gebeuren. En dan voor zover het geval als we dit traject wel trekken of als we het niet trekken. Want in beide gevallen heeft dit consequenties. Als Sommel straks zegt van... dan vertrekken we naar een unilocatie in Zwalme, dan zal dat ongetwijfeld ook consequenties hebben. Dus de vraag is of het mogelijk is om voor de komende 30 jaar, inclusief rente, aan te geven wat voor consequenties dit heeft op de exploitatie.
Nou, wat belangrijk is denk ik om in die 4,6 miljoen op de manier waarop dat verwerkt is in de begroting. Er is dus een keuze gemaakt, er wordt een voorstel gedaan om 4,6 miljoen uit investeringsreserve te halen. De wijze waarop dat gebeurt is, denk ik, u heeft als raad het kader aangegeven aan het college om dat uit te voeren. Nou, die optie die we hebben gepresenteerd, dat kan. En dat heeft effecten. Dat heeft zowel in of het een annuitaire situatie is geweest, want dat heeft u ook kunnen zien, hè. We hadden de eerste, de 4,6 miljoen nog in de situatie van boei in de periode 2014, had voor 20 jaar en 3% annuitair. Daar stond ook 309.000 voor. Oké, dan wordt het 30 jaar, daalt natuurlijk je annuïteit. Uiteindelijk, dat was een optie geweest. We kiezen hiervoor om het uit investeringsreserve te halen. Ook dat heeft al wat effecten. Maar volgens mij is dat dan in het kader van het college, is dat een verantwoordelijkheid om dat uit te voeren. Dus
ja, misschien kunnen zij nog herinneren in een RIP die we gestuurd hebben. Waarin we hebben aangegeven dat de begroting, en uiteindelijk is de begroting ook goedgekeurd, dat in de begroting staat een bedrag van 4,6 miljoen opgenomen. Voor die periode zoals Luc zojuist aangeeft. Dus de begroting, feitelijk kan onze begroting de investering van 4,6 miljoen verdragen. Hij staat opgenomen. Alleen die termijnen van 20 jaar, die worden verlengd naar 30 jaar. En dan moet je natuurlijk wel afvragen, als je dat bedrag uit die investeringsreserve haalt, dat betekent dat wel weer een vermindering van de rente die je normaal gesproken binnenkrijgt. Maar per saldo... Ik vind niet precies het bedrag. Maar
nee, maar dat is precies. Uitwerking. Ja. En natuurlijk, op momenten tot de grijswarenfabriek niet door zou gaan, dan heeft dat gevolgen voor het gemeentefonds, want het aantal leerlingen vervalt. Dat heeft een deficit tot gevolg in je begroting. Ook dat is natuurlijk een effect. Als u vraagt over een effect, is dat onder andere ook een effect.
Kun je dat weergeven in een overzicht?
Nou ja, volgens mij is het orde groot. Ik kan Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, maar volgens mij is het een bedrag van 130.000 euro wat de gemeente structureel krijgt in zijn begroting op basis van leerlingaantal. Dat zal iets groeien omdat er meer leerlingen komen. Maar valt onderwijs, dan ben je dat bedrag dus kwijt wat je niet meer uitgekeerd krijgt uit het gemeentefonds.
Heel even voor mij als voorzitter. Kunt u zeg maar de vraag van de heer Oeroe beantwoorden in de zin van, kunt u de heer Oeroe en wellicht de rest van de commissie een overzicht toesturen van hetgeen de heer Oeroe vraagt? Dat is concreet de vraag. Kunt u dat ja of te nee?
Nou ja, het is een vraag en denk ik ook een belangrijke vraag. En feitelijk zou je me zo uit de begroting moeten kunnen halen. Dus we doen ons best om een overzicht te fabriceren.
Oké, dank u.
Oké. Verder wat algemene vragen. Heeft het college overwogen om, de werkgroep, of de alle mensen die daarmee betrokken zijn, om de burgers te vragen wat zij daarvan vinden, om zo'n groot project in de gemeente te lanceren?
Wie mag het woord geven daarvoor?
Ik neem, die vraag zouden we kunnen stellen, maar ik ga er niet van uit dat de burger het risico wil nemen dat hier het voortgezet onderwijs uit onze gemeente gaat verdwijnen. Want ik denk dat we dan nog wel grotere problemen zullen hebben.
Maar dat is een aanname?
Dat is een aanname. En we hebben een bestemmingsplan hebben we gemaakt. De bestemmingsplan heeft er inzage gelegen met alle opties. En ook op, zeg maar, op dat onderdeel er is nooit gereageerd. Overigens is het al heel lang bekend dat het wellicht een kans maakt om in die fabriek op een brik de school te realiseren. En we hebben, tenminste, mij hebben nooit signalen bereikt dat die investering niet zou moeten.
Het gaat er dan vooral om of die mensen aan kunnen geven en of je een duidelijk beeld hebt van wat doe je dan wel of wat doe je niet voor dat geld. Dus de investering die je ter beschikking stelt, het financiële kader die je hiervoor ter beschikking stelt, dat geld kun je maar één keer uitgeven.
Precies. En het college gaat voor het primair behoud van het onderwijs. En als u anders wil, dan maakt u de keuze maar op 18 mei.
Dat is helder. De risico's van dit project die zijn eigenlijk niet gekwantificeerd. Volgens ons zou dit wel moeten, maar kunt u aangeven welke invloed dit heeft op het weerstandsvermogen van onze gemeente?
Ik begreep vandaag, maar goed, ik heb het ook even getoetst, want ik heb dezelfde vraag ook gesteld. En in het overleg met team Financiën heeft dat geen gevolg voor het weerstandsvermogen.
Dat is een hele korte en heldere uitleg. In alle stukken, of in een van de stukken staat de kans om duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid naar Bezel te halen. En kunt u daar wat meer over vertellen? Wat denkt de portefeuillehouder dan aan?
In het uitleg die Sommel gegeven heeft, dan zie je de aanzuigende werking voor als je dus zo'n vorm van onderwijs in je gemeente hebt. Maar het is veel belangrijker dat het ons eigen bedrijfsleven daar meer dan van kan profiteren. Ons eigen bedrijfsleven kan als eerste profiteren van de stageplekken. En die weet precies hoe dat werkt. Op het moment dat het bedrijf een goede stagiaire heeft, dan is die stagiaire wellicht al bijna zeker van zijn baan. Een aanzuigende werking, ik kan natuurlijk in deze bijeenkomst niet alles noemen, maar we zien dat zeg maar, het project als zodanig veel losmaakt in de regio. Maar als ik nu iets ga noemen wat de mogelijkheid zou zijn, en dat gebeurt niet, dan sla ik ook maar een slag in de lucht. Maar wij zien duidelijk al nu al signalen dat er andere vormen van onderwijs aan het kijken zijn, ook richting onze gemeente.
Dank u wel. Er wordt een belangrijk horeca-stuk toegevoegd aan die locatie. En onze vraag is, zijn andere horeca-ondernemers daarbij betrokken? Zijn ze daar alleen maar over geïnformeerd? Het is een concurrentiepositie die je daar creëert.
In het bestemmingsplan is opgenomen dat op die locatie een horecavoorziening kan komen en er zijn geen bezwaren over binnengekomen.
Dat is ook heel helder. Er stond volgens mij nog ergens iets van dat dit het grootste ovengebouw was, maar er stond niet bij van wat, van Limburg of van Nederland.
Nee, er zijn in het kader van de Greswaarde fabrieken is dit qua volume is dit de grootste. En het dilemma voor de provincie is dan van, als ik het geld niet geef, dan vernietig je feitelijk het industrieel erfgoed. Maar dit is in zijn omvang is dit de grootste. En dan met name in deze regio, want zoveel van die grijswarenfabrieken heb je dus niet. Er staat er volgens mij nog eentje in de regio, maar dan houdt het ook op. Dus,
ik heb ook gelezen dat voor Woonhuur 2000, die hebben het net ook aangehaald, alleen te investeren in de huurwoningen, als er één onderwijslocatie wordt gerealiseerd. Zou je dat wat nader kunnen toelichten? Dus de investering voor Woonhuur 2000, dat die van plan is om dat alleen maar te doen, als er één onderwijslocatie wordt gerealiseerd?
Nee, zo staat het niet erin. We hebben aangegeven dat, kijk, voor woongoed is het wel heel belangrijk dat zij het behoud van onderwijs zien en ook het behoud van het gebouw. En dat doen ze met name vanuit kwaliteit. Dus zij zeggen van dat zou een omissie zijn op het moment dat dat gebouw gesloopt zou zijn. Dat vinden zij een, misschien mag ik het wat zeggen, een verarming van het plan vinden. Dus zij zeggen van, voor ons is het heel belangrijk, voor ons als Raad van Commissarissen, om het gebouw te behouden met onderwijsbestemming. En zij hebben aangegeven dat zij hebben ook in mei een eigen raad van commissarissen waarin ze besluitvorming over de voortgang nemen. En ze vinden wel dat datgene wat nu speelt, vinden ze wel een wezenlijk belangrijk item, ook in een eigen besluitvorming voor de voortgang.
Ik heb het ook echt gelezen en ik lees het ook nu. Dat is in het advies Dirk Zwager, aan bladzijde 2. Verder heeft de lokale woningcorporatie, Woongoed 2000, te kennen gegeven alleen in nieuwbouwplan op een brik te investeren, indien er één onderwijslocatie wordt gerealiseerd.
Ja, dat is iets te kort op de bocht. Dus het is onze verantwoordelijkheid om in het raadsvoorstel wat explicieter te zeggen. Het is de Raad van Commissarissen die wel de voorkeur geeft eraan, maar het is niet gezegd dat op het moment tot... Stel nou, de grijswarenfabriek wordt geen onderwijs, het zou gesloopt worden, tot dan een woongoed niet zou investeren in de huurwoningen. Het een sluit het ander niet uit, wat dat betreft.
Overigens is met woongoed een intentieovereenkomst afgesloten en er is daar geen sprake van.
Even dan voor mij als voorzitter van deze commissie. De toelichting die u nu geeft op de vraag van de heer Oero, zorgt hij ervoor dat er een aanpassing moet komen van het raadsvoorstel?
Nee.
Nee. Nee. Oké.
Okay. Als ik het goed begrepen heb, ligt er een intentieverklaring van Woongoed 2000 daar. Oké. Okay.
Overigens heeft Woongoed al heel keurig een flink bedrag al overgemaakt aan de gemeente. Waarmee de financiële positie in ieder geval voor bestemming van opperbrik al wat rooskleuriger is.
Er komt één woonwerkvilla te vervallen voor aanleg van parkeerplaatsen. Heeft dat consequenties voor de gereks van Opperbrik?
Nee. Je begroot uiteindelijk in de grondexploitatie van Opperbrik dat je inkomsten had gegenereerd uit de uitgifte van de woonwerkkavel. Die kosten zijn nu toegerekend aan de 7,3 miljoen als kostencomponent van dit gebouw.
Dan wordt er een stuk ook nog gesproken over het totale bedrag activeren. En in plaats van het totale bedrag uitkeren. Volgens mij hebt u daar net ook wat over gezegd.
Even kijken, die 4,6 miljoen bedoelt u?
Ja.
Ja, dus een van de opties was, zo staat het in de begroting nu, als annuïteit over 20 jaar. Zo staat het nog steeds formeel in de begroting. We weten nu dat de termijn 30 jaar is geworden. Dat had ook een optie kunnen zijn, annuitair. Maar gekozen is voor het uit investeringsreserve halen. En daarmee dus niet annuitair voor 30 jaar weg te zetten.
Dan heb ik wel nog een vraag met betrekking tot onderwijs. Het vakcollege biedt onderwijsmogelijkheden met een looptijd van 6 jaar. En dat is pas sinds een jaar of 2, 3. Volgens mij studeren het volgend jaar of dit jaar de eerste leerlingen af die een 6-jarig traject doorlopen hebben. En mijn vraag, of onze vraag is eigenlijk van hoeveel invloed heeft dat op de leerlingenaantal en vooral voor de komende jaren?
Er is in de leerlingenaantallen heeft in de periode, ik denk van ruim 1,5 jaar, heeft zich nogal wat schommeling voorgedaan. Dat heeft alles te maken tot Sommel op een hele nauwkeurige manier wilde onderbouwen wat zijn leerlingenprognose was over de komende 15 jaar. En in eerste instantie waren het 525 leerlingen, om maar even nog wat getallen te noemen. In de business case vorig jaar, mei, was het 413, waarbij ze zeg maar wel heel conservatief inzetten van nou, ja, misschien is het toch iets te rooskleurig, die 525. Toen heeft men nog voor de zomer bij alle basisscholen geanalyseerd van wat is onze doorstroommodellen die we mogen verwachten van leerlingen van basisscholen naar het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk is met Pronexis, onze adviseur, is afgestemd 477 leerlingen op een termijn van 15 jaar, waarvan we nu weten, dat was vorige week ook gepresenteerd, er zitten nu 300 leerlingen in de Parklaan, er zitten 300 leerlingen in Zwalmen. De verwachting was, zo gaf het college van bestuur van Sommel aan, een derde zal vervallen. Dus orde grootte 500 leerlingen zal overgaan naar de Grijswaardefabriek. Nou, maar je moet het over langere range zien. En daarmee zijn alle rekenmodellen die onderliggend zijn voor de berekening geweest. Wat kunnen we verwachten? Wat is demografie? Dus vanuit alle aspecten is gekeken. En er is consensus tussen de gemeente en Pronexis en Sommel over de leerlingaantallen.
Zouden wij die overzichten kunnen inzien?
Ja, prima. Ik bedoel, dat ligt allemaal bij ons. Geen probleem. Ik zie ook Bert Martens van Sommel zie ik ook instemmend knikken. Dus,
Dank u wel.
Weer uw vragen, heer Oero. Goed, ga ik verder met de fractie van de Bedelse Lijst. Wie mag het woord geven?
Het project op zich vind ik fantastisch, vind ik prachtig. Ik zou er zo weer les willen gaan geven als het allemaal gerealiseerd is. Daar gaat het niet om, maar toch een paar kleine kanttekeningen. Op de eerste plaats, in hoeverre is de toezegging van Sommel voor 30 jaar hier te blijven harder dan de toezegging van 2 jaar geleden om onderwijs in de gemeente Bezel te blijven geven? Want ze hebben toen toegezegd dat het onderwijs in de gemeente Bezel zou blijven. Nu komen ze met, wat mij lijkt, een loos dreigement van als dat niet doorgaat daar, dan stoppen we helemaal hier in de gemeente. Wat ik absoluut waag te betwijfelen, want uit mijn eigen ervaring weet ik dat de leerlingen voor het JEDA-plan VMBO hoofdzakelijk komen uit de gemeente Bezel en Noordelijker. En het zou heel dom zijn om terug te gaan naar Zwalmen, want daarom hebben ze ook besloten toen om Zwalmen te sluiten, omdat dat niet door Roermond ondersteund wordt en ook geen leerlingen van Roermond trekt. Maar goed, hun zeggen dan, wij doen het dan niet, wij doen opeens, als dat niet doorgaat, verdwijnen wij uit deze gemeente. Terwijl ze toegezegd hebben dat de Sommel of het onderwijs hier wel aanwezig zou blijven in de gemeente. Nu wordt gezegd, oké, Sommel gaat dan zeggen, voor 30 jaren leggen we ons vast om onderwijs hier in Bezel te verzorgen. In hoeverre is dit harder dan de eerste toezegging?
Ik denk dat het een hele belangrijke, het is met name vanuit financiën is het ingestoken.
Dat ze financieel nadeel?
Het sowieso is de garantie, want dat heeft natuurlijk ook te maken met de eigenaar van het gebouw, hè, dus ook met rendes. Sommel heeft aangegeven dat zij voor een langjarige periode van 30 jaar zich verbinden aan de Grijswaardefabriek. Dat zullen ze ongetwijfeld om motiverende redenen hebben gedaan. En dan dat kan natuurlijk zijn van, en dat terecht dat u zegt van ja, maar ja, over 10 jaar kan het misschien anders zijn, of ik heb er niet zo'n geloof in. Maar wij moeten toch, als we in het overleg met Sommel te horen krijgen dat zij bereid zijn in plaats van 20 naar 30 jaar te gaan, dan moet ik dat ook aannemen. En over de discussie of Zwalmen of Parklaan, dat is met name financieel ingestoken. En dat heeft, wat ik ook heb aangegeven in die sheet over de verbouwingskosten. Sommel heeft expliciet aangegeven dat de verbouwing van de Parklaan ten opzichte van Zwalmen zo substantieel duurder is dat zij kiezen voor een kleiner leerlingaantal, maar dan terug in Zwalmen. Wat dus effecten zal hebben op leerlingen.
Ja, maar dat waar ik te betwijfelen. Maar ja, goed, maar ik denk dat ik daar meer praktijkervaring in heb als u. Dat
naar voren toe te brengen. Ik zou willen vragen om enkel alleen u te willen beperken tot het stellen van vragen, alsjeblieft. Ik weet dat een emotionele
discussie dan, gaat worden. Ja, dank u wel. Is goed. Dan volgende vraag is, wat daar ook nog staat, ziet van financiële ondersteuning, 90.000 voor 3 achterinvolgende jaren. Zijn dat trajecten, nieuwe trajecten die dan gecreëerd worden? Of wordt het ergens anders weggehaald, dat bestaande trajecten zijn, die dan aan Arendis gegeven worden?
Het zijn nieuwe trajecten, dus zijn nieuwe mogelijkheden.
Dus er worden nieuwe trajecten voor WMO en zo.
Hey, op grond van een re-integratie, misschien dat Marcel er achterin nog in de zaal nog wat nadere toelichting kan geven.
Ja, voor wat betreft participatie zijn dat nieuwe trajecten. En dat is ook logisch, want je begint een traject in de hoop dat iemand op die manier gaat uitstromen naar werk. Dus elk jaar zijn er nieuwe trajecten.
Dus het is niet zo dat je zegt, er waren al bestaande trajecten en die gaan we dus nou in plaats van aan de ene firma, aan de andere firma geven. Dus aan Arendis in dit geval.
Ja, nu worden er ook trajecten, zouden naar Arendis kunnen gaan. We hebben een catalogus met reïntegratietrajecten. Daar kan de klantmanager naar kiezen, afhankelijk van de behoeften die de klant nodig heeft om het beste uit te stromen naar werk of om gereïntegreerd te worden. En dat kan op dit moment ook Arendis zijn, want die heeft op dit moment de activiteiten elders, maar dat gaat ook via andere bureaus.
En dat kan niet leiden tot problemen met andere instellingen of instanties waar trajecten al aanwezig zijn?
Nee, de aanbesteding van binnen het sociaal domein voor in ieder geval de participatiewet heeft plaatsgevonden waarbij mensen konden of bedrijven konden inschrijven. Mm-hmm. Die inschrijving heeft plaatsgevonden en er is geen afnameverplichting overeengekomen.
Oké, dank u. Dan nog een derde vraag. Vraag of een voorstel. Ik heb gelezen dat bij het nieuwe gebouw van de school, dat er de sporthal gehandhaafd blijft. En dat zou Sommel zelf hebben aangegeven. En dan vraag ik me af of dat wel zo is, of dat het dus de Sommel daar een compromis met de gemeente heeft gesloten. Want nu moet, wat met de vorige, met boeien, de vorige trajecten zeg maar, van een paar jaar geleden, was een van de punten van de school dat men leslokalen zou hebben op een parklaan en praktijklokalen bij het nieuwe gebouw. En dat zou een hele hoop op en neer gaan van leerlingen veroorzaken. Nu krijg je toch weer hetzelfde als de sporthal gehandhaafd blijft voor de school. Zou het dan niet beter zijn om ook een sportaccommodatie bij de nieuwe school te houden? En deze sportaccommodatie die we nu hebben, omdat er steeds meer vraag is naar bewegingssporten voor ouderen, die nu niet eigenlijk overdag gebeuren kunnen, om die dan wel een gelegenheid te geven?
Het is een sympathiek idee, denk ik. Maar u moet het meer zien in een verklaring van Sommel ook, dat er door de verhuizing van naar Opperbrik, dat er geen leegloopuren, zeg maar, leegstand ontstaat in de sporthal. Dus ze blijven dezelfde aantal uren afnemen voor de bewegingslessen. En dat is in de sporthal. Of je nu nog zelfs moet gaan afwegen om er nog een extra sporthal of gymzaal bij te bouwen, dat zal denk ik het project nog aanzienlijk duurder maken. En de vraag is ook of je dan die leegstand, zeg het aantal uren die je dus tekort komt, of je die kunnen vullen met andere verenigingen. Maar ja, op zich natuurlijk een sympathiek idee.
Dank u. Dat waren mijn vragen.
Oké, dank u wel. De heer Jacobs, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is mij nog één puntje onduidelijk betreffende de financiering van de 4,6 miljoen en de 1,1 miljoen van de provincie. Want als ik het goed geluisterd heb, dan krijgen wij daar een rentedragende lening van de provincie van 1,1 miljoen. En dan komt die toch in feite op het bordje van de gemeente en niet op het bordje van de provincie. Want de provincie krijgt geld terug uiteindelijk.
De afspraak met de provincies, dat had natuurlijk rechtstreeks gekund. Maar wij zijn tussenstation. Dus wij krijgen het geld van de provincie. Wij zetten dat in voor de restauratie van het gebouw. Maar ook de rentecomponent die wij als doorbelast krijgen van de provincie, zullen wij direct op een bordje leggen bij Rendes. Dat is ook de afspraak.
Bij Rendes?
Ja, tuurlijk. Hij betaalt in de exploitatie de rentecomponent. Dus wij betalen als gemeente daar nul aan.
De uitleg van de heer Drost duidelijk waarom bij Rendes?
Nee, dat is mij niet duidelijk. Dat was mijn vorige vraag.
Ja, dat heeft natuurlijk te maken voor wie zijn de kosten van de lening. Het is natuurlijk begonnen, wij waren niet sluitend in de kostencomponent. Dus we hadden wel 7,3 als kosten, maar als opbrengsten 6,2. En de provincie hebben de vraag gesteld van, maak de begroting sluitend. Maar we willen als gemeente niet opdraaien voor die exploitatie. Ten slotte verkopen wij het gebouw. En degene die het gebouw koopt, neemt daarmee ook zijn exploitatielast. En daar hoort een rentecomponent bij voor een sluitende begroting. Zijn er 2% over 1,1 miljoen, voor de grote €22.000 per jaar, in de exploitatie van Rendes?
Dan, als ik u dan goed begrijp, dan draagt dus Rendes 1,1 miljoen bij en niet de provincie zoals in uw overzicht stond.
Nog een keer dat?
Zeg, als ik u dan goed begrijp, dan draagt Rendes die 1,1 miljoen bij en niet de provincie.
Wij krijgen natuurlijk van de provincie het geld. Alleen de provincie zegt, dat 30 jaar moet ik het geld wel terug hebben.
Ja, die spelen gewoon bank. Die Wie? Spelen gewoon geld verstrekken, net zoals de andere banken ook doen.
Ja, de provincie heeft uit zijn middelen, volgens mij heet het stuk ook, maar goed, nee. Ik weet niet hoe de provincie dat financiert. Moet ik niet. Zij geven 1,1 miljoen aan de gemeente, wij sluizen door. En wij krijgen een renterekening en die sluizen we ook door.
Ja, dat begrijp ik. Maar die 1,1 miljoen die is toch niet van de provincie? Die krijgen ze toch gewoon ijskoud terug, die dragen ze toch niet bij? Die leggen ze alleen maar gewoon even ter financiering, even over 30 jaar. Maar uiteindelijk willen ze die toch terug hebben, omdat u zegt...
Ja, dat krijgen ze ook. De provincie heeft, het is een revolverende lening, zo wordt die ook formeel genoemd. Een revolverend zegt, u krijgt aan het begin...
Ja, dat heb ik begrepen.
Ja, daarom, maar dat 30 jaar, ja, maar krijg ik terug.
Maar u vindt dat de provincie meer moet bijdragen?
Dat sowieso, maar dat is weer een andere discussie. Die doen we hier niet, heb ik van de voorzitter gehoord. Nee, het gaat mij om het punt, om het wel even serieus te houden. In uw overzicht, als ik het goed gezien heb, en als ik fout gezien heb, nou ja, dan gaan we nog even bekijken, dat is verder geen probleem. Zou de provincie €800.000 bijdragen voor de subsidie van de cultuurherstelling? Dat zien jullie dat eerste bedrag. En dan komt er nog een keer 1,1 miljoen, en die staat duidelijk volgens mij in de kolom van de provincie. Dat ze nog 1,1 miljoen bijdragen. En die 1,1 miljoen, die moeten ze over 30 jaar moet die terugbetaald worden aan de provincie. Dan legt de provincie toch niet 1,1 miljoen bij, maar 800.000. Legt mij dat eens uit. Ja, omdat er staat van 1,9 miljoen, daar legt de provincie bij, zegt u tegen mij, tegen ons.
Er was een verschil geweest. Kijk, we hadden ook tegen Rendes kunnen zeggen, we hebben een gat van 1,1 miljoen. Zoek jij maar financier voor 1,1 miljoen. Nou, dat krijgt hij nooit voor 2%. En de provincie zegt, wij zijn wel bereid om die begroting sluitend te maken, maar dan tegen 2%.
Dat dus is ook het probleem niet. Maar wie betaalt uiteindelijk die 1,1 miljoen, want die moet terugbetaald worden aan de provincie?
Rendes.
Nou, dat is het antwoord op de vraag.
Heeft u verder nog vragen, heer Jacobs?
Jawel, voorzitter.
Goed zo.
Ik kijk even door. We hadden het straks ook over de eventuele het plafond van 7,3 miljoen, wat het maximaal mag kosten. En u heeft ook gezegd van, nou, mocht het zo zijn, wij gaan niet boven die 7,3, die is in beton gegoten, om het dan toch in bouwconstructies blijven. Maar ja goed, wij weten allemaal hoe het in de bouwwereld gaat. Hoe ziet u die bezuinigen? Waar denkt u dan aan? Waar wordt er dan eventueel in bezuinigd?
Ik ga niet op voorhand uit van de bezuiniging. Ten slotte zit er een behoorlijke onvoorzien post in. Dus hier praat je over procenten onvoorzien. Dat moet je ook wel met zo'n gebouw. Bijna een half miljoen. En dat is ook het om het risico af te dekken. En ja, op voorhand. Kijk, er is een behoorlijk goede begroting gemaakt van dit gebouw. Die hebben we ook ingezien. We weten daarmee ook de splitsing tussen verbouwing en restauratie. Er blijft natuurlijk altijd het risico dat je onverwachte dingen tegenkomt, maar daar heb je onvoorzien voor nodig. En dat zit gewoon in de kostopstelling. Dus,
Nee, maar goed, ik ging erom omdat hij zei van het is hard en dan moeten we, waren uw woorden om eventueel te zeggen van er moet tot bezuiniging uitkomen. En ik was eigenlijk gewoon wel eens benieuwd waar u die bezuiniging dan eventueel uitzag.
Ja. Nee, u moet dat zo zien dat die 7,3 is in ieder geval voor ons een hard uitgangspunt. En dat is een van die voorwaarden die we meenemen in het traject nadat uw raad heeft gezegd van als u aan die en die voorwaarden voldoet en die risico's hier worden gedekt, dan kun je uiteindelijk een keer bij de gemeente terecht voor het krediet. Want daar gaat het om. Mm-hmm. En dat betekent dus in dat traject wat we nu te gaan hebben, zullen we dus ten aanzien zeg maar, van het bouwkostenverhaal, dat zullen we ook moeten doornemen. En we zullen ook nog moeten kijken of het verhaal precies klopt met de voorwaarden en de randvoorwaarden en de condities zoals Sommer ze wil. Mm-hmm. Dus dat is een heel traject te gaan. Maar juist daarom vragen wij nu, of 18 mei aan de raad, dat als wij aan al die voorwaarden voldoen en we komen ergens in oktober, november, hè, kunnen wij dan rekenen dat de raad ja zegt tegen die uitgaven. Want we gaan nu met een heel team gaan we ontzettend veel werk verrichten. En ik denk dat nu het juiste moment is om u te informeren, aan te geven wat de stand van zaken nu is. Maar ook met het overzicht van alle zaken die wij ook nog geregeld willen hebben. En daar hoort dit puntje ook onder andere bij.
Oké, heel helder. Ja, ik ging er gewoon om dat de kwaliteit niet naar achter ging, want we gaan een mooie investering doen en we willen er ook iets voor terug hebben, ook over meerdere jaren. U had het zojuist over de btw-verrekening bij installaties als fietsenstallingen. Als die openbaar zijn, dan is dat volgens uw mening btw-verrekenbaar. En u zegt dat duidelijk bij over uw mening. Is er navraag gedaan bij de Belastingdienst hoe ze daar mee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat er zaken gebeuren en dat op een gegeven moment de school zegt van nou, ik vind het allemaal fantastisch en aardig, maar ik ga deze installatie afsluiten. En dan is die dus niet meer openbaar en kan dan een Belastingdienst gaan zeggen van nou, wij willen die btw-verrekening die wij u x jaar geleden hebben gegeven, die willen wij terug hebben. We hebben het toch over 21%, dus dat zijn fikse aantallen.
De afspraak die je maakt altijd over btw-verrekening is dat je het minimaal 10 jaar moet volhouden. Dus dat zul je met de Belastingdienst moeten doen. En als je van tevoren al in kan zien dat je dat niet houdt, dan moet je hem ook niet aangaan. Zo simpel is het. We weten zeker met... Dat geldt ook voor die parkeerplaatsen. Mm. Als je de parkeerplaats openbaar maakt, maar je zet er daar wel een hek voor, en het niet meer openbaar is, zul je uiteindelijk je btw moeten terugbetalen.
Ja. Zijn er afspraken met de school over om hoe daarmee om te gaan? Want zij, ik ga ervan uit,
dat is
mijn aanname even, maar ik ga ervan uit dat zij daar graag zeggenschap over willen hebben van als zij het onveilig vinden voor hun leerlingen, dat ze dan zeggen van nou, ik wil het kunnen afsluiten.
Nou, we hebben substantieel veel parkeerplaatsen rondom, dus dat geldt zowel op het eigen terrein als op de woon-werkvilla. Je moet natuurlijk rekening houden met een totaal aantal parkeerplaatsen voor het totale gebouw, hè, want het geldt ook voor die 1000 meter van Rendis. Ja. Er zit natuurlijk, het is wat moeilijk te overzien. Ik denk dat we op dit moment een wat overcapaciteit in onze parkeerplaats hebben, omdat je nog niet kan voorzien wat er eigenlijk aan werkelijke functies zit. En het is, ik vind het ook uitwerking. Ik bedoel, we hebben nu
de stelling. U vindt het?
Het is gewoon puur daak uitwerking nog.
Ja, oké.
Okay. Samen met Sommel een Rendis om te kijken van hoeveel heb je exact nodig. Maar we richten wel totaal in. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En als wij op voorhand zeggen van hij is niet openbaar te houden, dan moet je dat zo'n discussie met de Belastingdienst dus niet aangaan, want uiteindelijk moet je het terugbetalen.
Nee, dat klopt, maar SEC de vraag is van heeft u daar afspraken met de school over gemaakt, van wie heeft daar zeggenschap over en wie niet? Want ik kan me levendig voorstellen dat de school op een gegeven moment, en ik ga nou even zwart kijken, kan ik af en toe heel goed. Ik kan me voorstellen dat de school op een gegeven moment zegt van nou, hier gebeurt zoveel, weet ik veel wat, maak je wildse fantasie waar. Dit willen wij niet hebben, wij gaan dit afsluiten, wij willen dit niet. En dan hebben wij, want ik neem aan dat wij dat dan moeten betalen als gemeente, die belasting gaan terugbetalen. Hebben wij daar zeggenschap over, ja of nee? Of heeft u daar afspraken over gemaakt met de gemeente?
Maar ook dit punt is dus een punt wat we na 18 mei verder gaan uitzoeken. En wat u straks ook in de officiële kredietaanvraag ziet, of wij dat hebben kunnen regelen, ja of nee. En ik ben het met u eens dat als we dat niet kunnen organiseren, dan moeten we nu niet ons rijk rekenen met de BTW en dat we straks weer via de achterdeur een probleem hebben. En al die BTW-zaken, dat zul je ook van tevoren, lijkt me heel goed om dat met de inspecteuren af te spreken. Maar ook dat zijn afspraken die we met Sommel zullen moeten maken in het komend traject.
Wij zullen u verslag zien en dank u dat u die aandacht heeft. Even kijken. Ja, dat is nog de laatste vraag eigenlijk. En dat gaat over het gebied als de parklaan wordt overgedragen aan de gemeente weer. U heeft verschillende constructies opgemaakt om te zeggen van nou, we gooien het plat, we maken dan parkeerplaats of we bouwen huizen. Heeft u daar inzicht in, ja goed, u kunt niet in de toekomst kijken, maar ook met de woningmarkt en dergelijke, om daar te zeggen huizen bouwen. Is dat niet wat erg makkelijk en ook gezien eigenlijk met de contingent huizen dat we mogen bouwen in de toekomst. Gezien het feit dat wij dus bij Oppenbrik, een mooi project, daar al een aantal woningen gaan bouwen. En dat we waarschijnlijk in andere delen van de gemeente ook nog huizen willen bouwen.
Dat klopt. Je moet je niet rijk rekenen met woningen, want dat is het eerste waar iedereen aan denkt. Overigens moet u niet voorstellen dat als het project doorgaat, dat overmorgen de locatie leeg ligt. Ik denk dat daar, naar mijn inschatting, zeker een periode van 3, misschien wel tussen de 3 en 5 jaar over, dat duurt voordat alles zeg maar, overgebracht is. Nou, in die periode zullen ze ongetwijfeld zaken voordoen. En ik hoor, uw buurman heeft zelfs een idee. Misschien kunnen we die ruimte die ontstaat bij de parklaan wat ruimtes bouwen voor de beweging van de ouderen. Je weet maar nooit. Maar je ziet wel al dat ook in de reacties op het bestemming van Oppenbrik, dat er vraag is naar bijvoorbeeld koopappartementen. We willen niet zeggen dat we daar onmiddellijk dan maar die vraag kunnen gaan invullen, maar dat is in ieder geval een mogelijkheid. We hebben er in eerste instantie ook al een keer aan gerekend, een kleine exploitatie. Maar zeg maar de opbrengst ten opzichte van de boekwaarde die er staat, de kosten die je moet maken en de opbrengst, dan moet je niet straks rekenen dat het 1 miljoen opbrengt. Het gaat echt over bedragen in de 2-3 ton. Maar het kan ook best zo zijn dat je jongerenhuisvesting maakt in de leegstaande klaslokalen. Dat is op meer plaatsen gebeurd. Maar het trein is niet weg. Dus het is niet zo dat als zo dadelijk de parklaan leeg ligt, dat je dan alle verlies te nemen hebt. Natuurlijk heb je die boekwaarde, maar die boekwaarde moet je straks opnemen in de exploitatie van dat gebied. En dan zul je ervoor moeten knokken en voor moeten vechten om die boekwaarde in ieder geval weer terug te krijgen. Okay. Maar er zijn best mogelijkheden. Maar je zult rekening moeten houden met die woonvisie, onze eigen woonvisie, met andere mogelijkheden. Maar het is onze eigen vierkante meters. En mij lijkt dat we die nog altijd voor kunnen laten gaan ten opzichte van vierkante meters die in handen van een derde partij zijn.
U heeft helemaal gelijk. Dank u wel, voorzitter. Dat waren mijn vragen.
Ga ik over naar de fractie van het CDA. De heer Kremers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van alle aan ons verstrekte informatie en de presentaties van afgelopen woensdag is het CDA enthousiast over de gedeelde visie met betrekking tot de vormgeving van het nieuwe onderwijs op een unilocatie in onze gemeente. Wel hebben we nog een aantal technische vragen. Als eerste wil ik dan ingaan op de gevolgkosten. We hebben al een stukje besproken over de gemeentelijke verordening voorziening huisvesting onderwijs, dat het een maatwerkproject gaat worden. Schept dit dan geen precedent voor het primair onderwijs in onze gemeente?
Die vraag hebben we ons binnen het college ook gesteld. En wij hebben de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, het is maatwerk. En we wachten een volgende vraag af.
Duidelijk. Dan nog over de exploitatie van rendes. In de bijlage staat vermeld dat wanneer rendes failliet zou gaan, niet bekend is hoe een en ander dan opgepakt wordt. Gezien het feit dat we het over gehad hebben dat 3 keer 90.000 gevraagd wordt en dat nog niet gehonoreerd kan worden. En ook niet duidelijk is schijnbaar wat de exploitatie van de rendes is. Vragen we toch af hoe het college hier tegenaan kijkt, omdat dat toch wel een grote samenwerking is tussen Sommel en rendes. En als rendes om ze vallen, om wat voor reden dan ook, dat het grote gevolgen kan hebben voor het gehele project.
Ik deel uw opvatting. Het is overigens zo dat rendes niet door de gemeente aangezocht is, maar het is een samenwerking die ontstaan is door Sommel en door rendes. Die samenvoeging van die twee bedrijven, noem dat maar zo even, dat levert een bepaalde synergie op. En dat levert ook op de mogelijkheden om dat bijzonder onderwijsconcept te realiseren. Maar dat betekent dus wel dat je afspraken moet maken en je, je risico's moet afdekken op het moment dat een van die partners, bij wijze van spreken, omkiept. Hè. Luc heeft het al gezegd, van dat hopen we natuurlijk niet. Dat staat ook daar genoemd, maar we zullen dus er alles aan moeten doen. Ook zeg maar, de financiële positie van Renders en van Sommel, dat zijn allemaal vragen die u straks weer terugziet. En die wil ik zelf al als verantwoordelijk portefeuillehouder beantwoord hebben en zeker ook het college.
Duidelijk. En dan had ik nog een laatste vraag over de overeenkomst van de ESCO. In het stuk heb ik niet terug kunnen lezen voor welke periode het was, maar ik heb 30 jaar horen noemen. Maar dat betekent dus dat de 1, nog wat miljoen extra over 30 jaar terugverdiend moet worden. Dat is best een aardige exploitatielast die dan drukt op het project.
Een van de grootste componenten van onderwijs is energie. Dus in de exploitatie, de jaarlijkse exploitatie van Sommel, is een substantieel deel energiekosten. Er is uitgerekend door de investeerder, in dit geval de ESCO Stichting, zal ik maar even noemen, dat bij een investering van 1,6 miljoen over 30 jaar, en hij revolverend is, dat daarmee de kosten die doorbelast worden in energie, opwegen met een stukje rendement. Dat is een stichting die dat doet, dat is ook een fondsstichting. En zij zien dat als een haalbare casus. En het voordeel, anders zouden we het ook niet doen, dan zou je zo'n normale installatietechniek kiezen. Maar deze energievoorziening is ook energiebesparend. Dus het is een duurzame vorm van energieinvestering. En ze hebben dat doorgerekend. Dus dan ga ik ervan uit dat zij hebben zoiets van, wij zijn bereid hier om die investering te doen.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik hoor nu wel een aantal keren, we gaan ervan uit. En dat zijn toch wel aardige bedragen. Waar
nee,
we
even voor duidelijkheid. Wij hebben geen invloed op het contract. Dat doet Renders samen met ESCO. Dat zijn de onderhandelingspartners van elkaar. En in de gebruiksovereenkomst tussen de ESCO en Sommel, daar vindt de verrekening plaats van de energielast. En natuurlijk, dat moet met elkaar sporen. Dus de opbrengst die vanuit die energie komt over 30 jaar moet corresponderen met de last die je hebt met de investering over 30 jaar.
Dankjewel.
Zijn er verder nog vragen vanuit de fractie van de CDA? Mevrouw Killers, het duurt woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nog een drietal vragen. Alle voorwaarden en aandachtspunten, zoals die uit de bijlagen bij het raadsvoorstel blijken, zijn die volledig en bevredigend beantwoord voor de besluitvormende raadsvergadering? En wordt de raad ervan tijdig op de hoogte gesteld? We denken dan aan bijvoorbeeld de provinciale lening, die nog niet definitief toegezegd is. En toetsing van de kredietwaardigheid, waarbij de beoordeling daarvan toch van grote importantie is in de afweging om een besluit te nemen.
Misschien dan toch nog even een poging. Wij vragen een kader. Een kader voor 4,6 miljoen. En we hebben in alle openheid al de risico's en aandachtspunten die we zelf al bedacht hebben. En die ook door u gedeeld worden. Ook aangegeven worden van let erop. Hè. Ik heb er nog een aantal zelfs nog genoteerd. De bedoeling is dat als u na 18 mei ons dat kader meegeeft, dan gaan wij aan de slag. En al die vragen moeten we dan beantwoorden. Wat we al kunnen beantwoorden voor 18 mei is prima. Maar 18 mei heeft u dus niet alle aandachtspunten beantwoord en ook niet alle risico's. Het enige wat wij aan u vragen, want we moeten ontzettend veel werk gaan doen. En dat moeten ook de bedrijven doen, Sommel, Renders en noem maar op. De architect. En ik ga niet aan de slag als ik niet weet of u op het eind van die rit, als die voorwaarden en aandachtspunten ingevuld zijn, dat u dat krediet ter beschikking stelt. Zo moet u dat zien.
Dat is duidelijk, maar staat dat ook al zodanig in het raadsvoorstel?
Er staat kader. Het is een financieel kader. Het is geen krediet, hè? We vragen geen krediet.
Oké, dat klopt.
Ja, u mag van mij aannemen, die 4,6 miljoen die komt er niet als ik die antwoorden op die vragen niet heb.
Maar dat betekent wel natuurlijk dat nog wat open eindjes liggen. En ik begrijp het, waar wij ook ja tegen zeggen op het moment dat die open eindjes allemaal negatief uitvallen.
Want ik kom bij u terug. Maar ik zeg net, wij moeten ontzettend veel moeite, energie en daarmee dus kosten maken. En dat geldt ook voor Sommel, het geldt ook voor Rendes. En ik wil die betrouwbare partner zijn voor die bedrijven. En niet dat ik in oktober of november of in december, als ik met de daadwerkelijke krediet bij u terechtkom, dat u zegt van ja, wethouder, u had dat wel eens eerder kunnen vragen. Dus het is een kader wat ik vraag. Als wij dus al die zaken beantwoord krijgen, ook over dit faillissement, hoe hebben we dat geregeld? Hebben wij dat zwarte wit staan van de provincie? Dat ziet u allemaal op het moment dat wij dat krediet vragen. Dit is een financieel kader onder de voorwaarden zoals hier staan genoemd.
Duidelijk. Tweede vraag, naar aanleiding van de presentatie straks, waarbij aangegeven werd dat bij de parklaan, daarbij gaf u aan van er valt subsidie weg voor het industrieel erfgoed, waardoor de parklaan duurder zou zijn. Is wel onderzocht of bij die variant op andere manieren subsidiegelden te verkrijgen zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dat ESCO, zou dat daar ook gelden?
Nee, ik kan dat op dit moment niet beantwoorden. Ik denk dat er zit natuurlijk een installatietechniek in dat gebouw. Dus een ESCO is volledig nieuw in een nieuwe situatie in een gebouw wat je gaat verbouwen. Dus dat is echt niet te vergelijken. En subsidies, dat kan ik niet op dit moment niet overzien. Het is in ieder geval een substantieel verschil, dat heb ik proberen mee aan te geven. Datgene wat we aan de subsidies en bijdragen hebben in de grijswaardefabriek, dat is absoluut niet van toepassing op het moment dat je de parklaan gaat verbouwen. Dat is eigenlijk wat we zichtbaar wilden maken met deze vergelijking van de business cases.
Nou, u zegt dat is niet te overzien. Mag ik dan ook concluderen dat het niet onderzocht is?
Het is ook heel erg prematuur om te zeggen nu van stel dat dat de situatie is geweest van de parklaanonderzoek. Het is geen optie voor Sommel. Dus ze hebben het wel helemaal geanalyseerd. Hè, dus ik heb de rapporten er ook wel van. Nou, in het analyse die in de business case staat, wordt met geen woord gesproken, zelf niet door Sommel, over eventuele subsidies die de investering zouden kunnen drukken voor de verbouwing van de parklaan. Dus, en zij worden geadviseerd ook door een gerenommeerd bureau. Dus ik ga ervan uit dat op het moment dat zij zelf de kostencomponent in beeld brengen, dat zij ook bewust zijn van de subsidiemogelijkheden die er spelen.
Dan nog een laatste vraag, CQ-opmerking misschien. Als we keken naar het schema contractuele relaties en financiering, als je daar de berekening en de geldstroom bij elkaar optelt, dan kwam je op 4,7 miljoen. Nou, we hebben het de hele avond over 4,6 miljoen. Ik weet niet of daar zit daar iets nog verkeerd of?
Kunnen we dat ergens nog precies aangeven? Want dan kunnen we
als je de bedragen bij elkaar optelt. Ik weet, misschien is dat nog van een oudere versie. Ik weet geen idee. Nee, het gaat om de bijlagen bij het raadsvoorstel. Ja. Daar zit de bijlage schema contractuele relaties en financiering bij.
Ja. Nee, het schema wat ik hier heb gedaan, dat is goed. Ik denk dat het verschil is, maar dat is een afronding. Maar dat zijn afrondingen, want dat gaat over een tiende. En dat is misschien ook even, want we proberen wel. Het ene schema wat in het raadsvoorstel zit, dat is een processchema. En er is een document meegezonden van de griffier af. En dat geeft wel die geldzakjes aan. En dat is een afronding. Dat is ook maar afronding noemen.
Ik zou graag privé ook wel dergelijke afrondingen willen. Dat waren de vragen, dank u.
Voorzitter, mag ik daar een vraag op stellen van wat mevrouw Kellers gevraagd heeft? Net?
Dat laatste? Wat
nee, op die nee, vraag ja. voor die laatste vraag. Mag dat?
Ja.
Oké, ja, u bent voorzitter. Even voor mijn duidelijkheid. Volgens mij, als ik de presentatie van 8 april tevoorschijn haal in mijn geheugen, dan is het voor Sommel eigenlijk geen optie om de parklaan te verbouwen. Dat klopt toch, of niet? Dus dat is eigenlijk ook voor Sommel niet, ja, buiten ons, voor Sommel al niet aan de orde. Dus nee. Oké, dank u wel.
Goed. Verder met de fractie van de VLP. De heer Smeets, en nu het woord.
Bedankt, meneer de voorzitter. Na alle voorgangers resten ons slechts nog 2 vragen. Dus ik zal het kort houden. Er staat in de besluitvorming binnen Sommel. De interne besluitvormingstraject dient nog te worden doorlopen. De gesprekken tussen bestuur en raad van toezicht vinden momenteel plaats. Zit er al schot in? Is dit al gebeurd? Of even kijken, als je in de bijlage raadsvoorstel, pagina 4.
Sommel heeft natuurlijk in de voortgang met zijn eigen raad van toezicht aangegeven op welke manier zij betrokken zullen worden bij dit gebouw. Wat wel belangrijk is, is dat er met name in het overleg met Dirk Zwager een variant gekozen is die in plaats van dat ze huurder zijn, nu eigenaar zijn. En dat aspect is een wezenlijk ander aspect wat de Raad van Toezicht wel zoiets heeft. Dat wil ik goed onderbouwd zien. En daar heeft de Raad van Toezicht ook voor gezegd van nou, daar hebben we nog geen besluit van over genomen. Gelet op de nieuwe ontwikkeling willen ze zorgvuldig geïnformeerd worden en dat trek loopt. Ik begrijp dat de gesprekken geweest al zijn met de Raad van Toezicht, maar besluitvorming zal ergens ook in mei plaatsvinden.
Oké, bedankt. En vraag 2 is eigenlijk een relatie met de heer Mullenders tegenover me over het in stand houden van de sportvoorziening in de Schans. Is er al überhaupt nagedacht of er gevolgen zullen zijn voor het reisverkeer tussen de sportlocatie en de schoollocatie, of dit nog directe infrastructurele gevolgen heeft? Of is het, het lijkt me ook wel iets meer nader invulling. Heeft het indirect misschien ook iets met risico te maken?
Nee, de vraag is wel gesteld in het overleg dat we gehad hebben. Maar de verkeersbewegingen die wij voorzien zijn van een dusdanig laag profiel dat dat dan niet meteen leidt tot aanpassingen van verkeersmaatregelen in de kruising die we voorzien. Dus geen probleem.
Oké, dat was het.
Dat waren uw vragen. Zijn er nog, kijk even de commissie rond, nog vragen die niet gesteld zijn? Nu hebben de experts aan tafel die nog gesteld hadden moeten worden. Nee. Kijk ik vervolgens even rond. Kan dit stuk door naar de raadsvergadering van 18 mei? Ja, goed. Dank u wel. Dan ga ik verder met het volgende agendapunt 4.